Brother Pháp Dung, who is bell master, our bell master, had been an architect before he ordained as a monk.
Brother Pháp Dung, die vandaag onze belmeester is, die was een architect voordat hij monnik werd.
And he served as the abbot of Diem Park Monastery for many years.
En hij is al jaren de abt van het Diem Park klooster.
Now he's residing in Plum Village.
En nu woont hij in Plum Village.
When he wanted to ordain, he told me that to be an architect means to create a space for people to live in.
En toen hij monnik wou worden, toen vertelde hij mij dat als je architect bent, dan betekent dat dat je ruimte creëert voor mensen om in te leven.
And people should find comfortable in that space.
En mensen zouden zich op hun gemak moeten voelen in die ruimte.
And he went to a retreat with us. He found out that to be a monk is a kind of architect also, because we try to create a space for people to live in.
En toen hij bij een retraite van ons was geweest, toen zei hij dat een monnik eigenlijk ook een soort architect is, want hij creëert ruimte voor mensen om in te leven.
You might ask him more about that.
En je kan hem daar meer over vragen als je wilt.
Dear friends, let us hear the bell and breathe together.
Lieve vrienden, laten we naar de bel luisteren en samen ademen.
Pháp Dung's name means tolerance, inclusiveness.
De naam van Brother Pháp Dung betekent tolerantie of inclusiviteit.
And that is the opposite of discrimination.
En dat is het tegenovergestelde van discriminatie.
When we speak of happiness and suffering.
Als we het hebben over geluk en lijden.
We know that the two are linked to each other in such a way that we cannot take one from the other.
Dan weten we dat die twee met elkaar verbonden zijn op zo'n manier dat we niet één van de ander weg kunnen halen.
And we will not discriminate against suffering.
En we zullen het lijden niet discrimineren.
It's like the mud and the lotus, they are so connected that you cannot take the mud out of the lotus and the lotus out of the mud.
Het is net als de modder en de lotus, die zijn zo met elkaar verbonden dat je niet de modder uit de lotus kan halen en de lotus uit de modder.
We know that suffering has a important role to play in building happiness.
We weten dat lijden een belangrijke rol speelt bij het bouwen van geluk.
The role of suffering in creating happiness is like the role of the mud in building lotus flowers.
De rol van het lijden bij het creëren van geluk is net als de rol van de modder bij het produceren van lotusbloemen.
And intellectually we can accept that easily, but we keep forgetting.
En met ons verstand kunnen we dat makkelijk begrijpen, maar we blijven het vergeten.
So in Buddhism, the practice of concentration samadhi is to maintain that kind of awareness alive for a long time.
En in het boeddhisme houdt de beoefening van samadhi in om dat soort bewustzijn langere tijd levend te houden.
And if we are able to maintain that insight alive, and then discrimination will no longer possible.
En als we dat inzicht levend kunnen houden, dan is discriminatie niet meer mogelijk.
We cannot say that this is the mud, and there is only the mud, and after the mud we'll have the lotus later.
We kunnen niet zeggen van dit is de modder en na de modder zullen we later de lotus hebben.
It's like you say that this is the left, and then we should have the left first and then the right later.
Het is alsof we zeggen dit is de linkerkant en we moeten eerst de linkerkant hebben en daarna hebben we de rechterkant.
Both left and right appear, arise at the same time.
Zowel rechts als links verschijnen op dezelfde tijd.
And so this is one of Buddhist ways of describing the law of cause and effect.
En dit is een van de boeddhistische manieren om de wet van oorzaak en gevolg te beschrijven.
Sahabu hetu is to be to manifest together as cause for each other.
Sahabu hetu is het zich tegelijkertijd manifesteren als oorzaak voor elkaar.
In Buddhism there is the notion of co-arising, co-opposing.
In boeddhisme bestaat de notie van het onderling afhankelijk ontstaan en onderling afhankelijk tegenovergesteld zijn.
The Chinese translation is tương đãi, co-arising, co-opposing.
Dus de Chinese vertaling staat daar op het bord en het is samen opkomen en samen tegengesteld zijn.
The left and the right, they co-arise at the same time.
Links en rechts komen samen op tegelijkertijd.
And without one, the other cannot be.
En zonder de ene kan het andere ook niet zijn.
You cannot hope to eliminate the right to keep only the left.
Je kunt niet hopen om de rechterkant te verwijderen, om alleen de linkerkant over te houden.
So if politically you are on the left, don't try to make the right disappear.
Dus als je politiek gezien links bent, probeer dan niet rechts te laten verdwijnen.
If the right disappear, you disappear at the same time.
Als rechts verdwijnt, verdwijn je zelf tegelijkertijd.
So that kind of insight should be applied into suffering and happiness.
Dus dat soort inzicht moet toegepast worden op lijden en geluk.
And a practitioner is someone who can handle suffering so skillfully that she can keep creating happiness.
En een beoefenaar is iemand die lijden zo vaardig daarmee kan omgaan dat ze door blijft gaan met het voortbrengen van geluk.
She needs suffering in order to be able to create happiness.
Ze heeft lijden nodig om in staat te zijn geluk te creëren.
Yesterday we have seen that understanding suffering is the ground for compassion and love.
Gisteren hebben we gezien dat het begrijpen van lijden de basis is voor begrip en liefde.
When we speak of the path leading to cessation of suffering, we start with right view.
Als we het hebben over het pad dat leidt naar het einde of lijden van lijden, dan beginnen we met het juiste inzicht. Of de juiste zienswijze.
And right views, right view, first of all, it means non-discrimination, non-duality.
En de juiste zienswijze, dat houdt in geen discriminatie en geen dualiteit.
If we apply the insight of right view in order to solve the problem of whether God exists or not exists, we might have an answer.
Als we de juiste zienswijze toepassen bij het oplossen van het probleem of God bestaat of niet bestaat, dan zou het kunnen dat we een antwoord krijgen.
Hmm. We think of God as the one who create.
We denken aan God als de schepper.
And we think of the creation as a creature.
En we denken aan de schepping als een schepsel.
According to this teaching of co-arising, creator and creature, they arise at the same time.
En volgens dit onderricht van, laten we zeggen, co-ontstaan, verschijnen schepper en schepsel tegelijkertijd.
This may sound strange for you.
Dat klinkt misschien raar voor jullie.
We should follow the logics and try to... To touch it deeply.
Maar we moeten de logica volgen en te proberen daar diep mee in contact te komen.
Suppose we talk about father and son.
Stel je voor dat we het hebben over vader en zoon.
Father and son, they are born at the same time.
Vader en zoon worden tegelijkertijd geboren.
At first we cannot accept that, but if we look more deeply, we see that it's true. Father and son, they appear, they co-arise at the same time.
Eerst kunnen we dat misschien niet accepteren, maar daarna zien we dat het waar is. Vader en zoon verschijnen, ze co-ontstaan op dezelfde tijd, tegelijkertijd.
Before that person become a father, he could be a brother, a son, an uncle. But he's not a father yet.
Voordat die persoon vader werd, was hij misschien wel een broer, een zoon, een oom, maar hij kon geen vader zijn.
The moment when the son arises, he became a father.
Maar op het moment dat de zoon zich voordoet, dan wordt hij vader.
Because father is always father of whom?
Want de vader is altijd vader van iemand.
Before you have a son, you are not a father.
Voordat je een zoon hebt, ben je geen vader.
And that is why we can say that father and son, they arise at the same time, like the left and the right.
En daarom kunnen we zeggen dat vader en zoon tegelijkertijd ontstaan, net als rechts en links.
Without the son, there is no father. Without father, there is no son.
Zonder de zoon is er geen vader en zonder de vader is er geen zoon.
The same thing is true with God, the creator and his creature.
En hetzelfde geldt voor God, de schepper en zijn schepsel.
To create means to create something.
Iets scheppen betekent iets scheppen.
You cannot create nothing.
Je kan niet niets scheppen.
And if there is no creature, you cannot call him creator.
En als er geen schepsel is, dan kan jij hem ook geen schepper noemen.
And that is why creator and creature, they arise at the same time.
En daarom is het zo dat schepper en schepsel tegelijkertijd ontstaan.
And creator and creature, they are so connected that you cannot remove one and hope the other will continue to exist.
En schepper en schepsel zijn zo verbonden dat je niet één daarvan kan verwijderen en dan hopen dat de andere door blijft leven.
Right view.
De juiste zienswijze.
Is the inside that transcends all kind of opposites.
Is het inzicht dat alle tegenstellingen overstijgt.
Right view is the perfect non-discrimination between one extreme and the other extreme.
De juiste zienswijze is de perfecte niet-discriminatie van het ene uiterste in het andere uiterste.
There is a very famous sutra where the Buddha gave a definition on right view.
Er is een hele beroemde sutra waarin de Boeddha een definitie heeft gegeven van de juiste zienswijze.
He said right view is the absence of the notion of being and non-being.
Hij zei dat de juiste zienswijze de afwezigheid is van zijn en niet zijn.
Many of us still believe that from non-being something can pass into being.
Veel van ons geloven nog steeds dat vanuit niet zijn iets kan overgaan in zijn.
And from nothing the universe, the cosmos has been created.
En dat het universum is geschapen vanuit niets.
But when we take a look deeply into everything around us, we find out that nothing has come from non-being.
Maar als we diep kijken naar de dingen om ons heen, dan kunnen we zien dat niets is voortgekomen uit niets zijn.
That the cloud floating in the sky, she has not come from non-being.
Dat de wolk die in de lucht drijft niet voort is gekomen uit niets zijn.
If we look deeply into her nature, the nature of the cloud, we find out that before taking the shape of a cloud, she had been something else, like water in the ocean, the sun, the sunshine.
En als we diep in de natuur van de wolk kijken, dan zien we dat ze, voordat ze een wolk was, iets anders is geweest. Zoals het water in de zee en de zonneschijn.
And everything is like that. Before we were born from our mother, we have already existed in our father and in our mother.
En zo is het met alles. Voordat we geboren werden uit onze moeder, toen bestonden we al in onze moeder en in onze vader.
We have not come from nothing.
We zijn niet uit het niets gekomen.
Half of us may have come from has come from our mother and the other half from our father.
De helft van ons is uit onze moeder voortgekomen en de helft van onze vader.
So the moment of our birth is only a moment of continuation.
Dus het moment van onze geboorte is alleen maar een moment van voortzetting.
So next time when you celebrate the birthday of someone, instead of singing happy birthday to you, you can say happy continuation to you.
Dus de volgende keer als je de verjaardag van iemand zingt, dan kun je niet zeggen een gelukkige geboortedag voor jou, maar een gelukkige voortzettingsdag voor jou.
So looking into something like a sheet of paper, we can see very much the same thing.
Dus als we naar zoiets als een stukje papier kijken, dan kunnen we hetzelfde zien.
Looking deeply into the sheet of paper, you can see that the former life of the sheet of paper is a tree.
Als je naar het stukje papier kijkt, dan kun je zien dat het vorige leven van dat stukje papier een boom was.
And the sheet of paper has not come from nothing.
En het stukje papier is niet uit het niets gekomen.
So, to be born means to pass from non-being into non-being. That is our way of thinking.
En geboren worden, dat is overgaan van niet zijn in zijn. Dat is onze manier van denken.
And when the cloud become rain or snow, you cannot say that the cloud has died.
En als de wolk verandert in regen of sneeuw, dan kan je niet zeggen dat de wolk is dood gegaan.
Because in our mind, the concept of death means from something you become nothing.
Want in ons hoofd betekent het concept van dood overgaan van iets naar niets.
From someone you suddenly become no one at all.
Van iemand word je plotseling ineens niemand.
And that means that from being you pass into non-being.
En dat betekent dat je van zijn overgaat in niet zijn.
According to right view, reality transcends both the notion of being and non-being.
En volgens de juiste zienswijze, dan overstijgt de werkelijkheid zowel zijn als niet zijn.
There is a French scientist whose name is Lavoisier.
Er is een Franse wetenschapper die Lavoisier heet.
He said something very similar of what we hear in the Heart Sutra. Rien ne se crée, rien ne se perd. Nothing is born, nothing die.
Hij zei iets wat heel erg lijkt wat we ook in de Heart Sutra horen. Niets wordt geboren en niets gaat verloren.
So reality transcends both notion being and non-being.
Dus de werkelijkheid overstijgt zowel zijn als niet zijn.
And the nature of everything is the nature of no birth and no death.
En de aard van alles is de aard van geen geboorte en geen dood.
When you practice looking deeply, we see that our true nature is also the nature of no birth and no death. If a cloud can never die, you can never die.
En als je diepgaand kijken beoefent, dan zie je dat onze aard de aard van geen geboorte en geen dood is. Als de wolk niet dood kan gaan, dan kan jij ook niet doodgaan.
We usually ask what happens after I die, when I die.
En dan kun je je afvragen, wat gebeurt er als ik doodga?
That question, I don't think is too difficult to answer.
Maar die vraag, denk ik, is niet zo moeilijk te beantwoorden.
What happened when I die? What happened after I die?
Wat gebeurt er als ik doodga? Wat gebeurt er nadat ik dood ben gegaan?
The question can be answered if we can answer another question. What happens now?
Die vraag kun je beantwoorden als je een andere vraag kan beantwoorden. Wat gebeurt er nu?
What happens now is birth and death are happening at the same time.
Wat er nu gebeurt is dat geboorte en dood tegelijkertijd gebeuren.
We tend to believe that now is the time for life. When we arrive at that point, we'll meet death, our death over there.
En wij hebben de neiging om te geloven dat nu alleen maar geldt voor het leven. En als we daar aankomen, dan zullen we daar de dood ontmoeten.
This line represents time going from left to right.
Deze lijn stelt de tijd voor van links naar rechts.
And we pick up one spot and we call it our birth.
We kiezen één punt uit en dat noemen we onze geboorte.
And he believed that before that point B, we did not exist, that is non-being.
En we geloven dat voor dat punt B we niet bestonden, dat is niet zijn.
And from B on, that is being, that is life.
En vanaf B, dan is het zijn, dat is leven.
And there will be a point somewhere in the future we call death.
En dan zal er ergens in de toekomst een punt zijn en dat noemen we dood.
And when we come to point D, there is no more being, we pass from being again into non-being.
En als we eenmaal bij punt D zijn, dan is er geen zijn meer. Dan gaan we over van zijn in niet zijn.
That's the way we think we have to re-examine that kind of thinking.
En dat is de manier waarop we denken dat we moeten reageren, dat soort denken.
Thinking like that is not thinking in the line of right view.
Op die manier denken is niet denken in de lijn van het juiste zienswijze.
From non-being you cannot pass into being.
Van niet zijn kan je niet overgaan in zijn.
From being you cannot pass into non-being either.
Van zijn kan je ook niet overgaan in niet zijn.
You have to remove the notion of non-being and non-being in order to be closer to the truth.
Je moet de ideeën van zijn en niet zijn verlaten om dichter bij de waarheid te kunnen komen.
There is a theologian who say that God is the ground of being.
Er is een theoloog die heeft gezegd dat God de grond van het bestaan is, van het zijn is.
The question is, if God is the ground of being, who will be the ground of non-being?
En dan is de vraag, als God de grond van het zijn is, wie zal dan de grond van het niet zijn zijn?
God as the ultimate should transcend both notions of being and non-being.
God als het ultieme zou zowel het concept van zijn als van niet zijn moeten overstijgen.
We have seen that left and right arise simultaneously at the same time.
We hebben gezien dat links en rechts tegelijkertijd simultaan ontstaan.
Our notion of being and non-being also arise at the same time.
Onze ideeën van zijn en niet zijn ontstaan ook tegelijkertijd.
And these notions support each other in order to be.
En die ideeën ondersteunen iets hadden elkaar om te kunnen zijn.
We already see that suffering and happiness they lean on each other in order to arise.
We hebben al gezien dat lijden en geluk op elkaar leunen om te kunnen ontstaan.
The same thing is true with life and death.
En hetzelfde geldt voor leven en dood.
Wherever is life, death is at the same time very close.
Waar er leven is, daar is tegelijkertijd de dood heel dichtbij.
If you remove life, death, there will be no life. If you remove life, there is no death.
Als je het leven verwijdert, zal er geen dood zijn. Als je de dood verwijdert, zal er geen leven zijn.
Life and death are connected so closely to each other that you cannot hope to have just one and eliminate the other.
Leven en dood zijn zo dicht met elkaar verbonden dat je niet kunt hopen om er gewoon één van te nemen en die ander te verwijderen.
In our body, life and death go together in every second.
In ons lichaam gaan leven en dood samen in elke seconde.
Millions of cells are dying every moment.
Miljoenen
for other cells to be born.
Miljoenen cellen gaan elk moment dood, zodat andere cellen weer geboren kunnen worden.
If those cells do not die, how could the other cell could be born?
En als deze cellen niet doodgaan, hoe kunnen dan die andere cellen geboren worden?
So both birth and death are happening in every moment, in every millisecond in our body.
Dus zowel geboorte en dood gebeuren elk moment, elke milliseconde in ons lichaam.
Because so many cells are dying at the same time, we have no time to organize funerals for them.
En omdat zoveel cellen tegelijkertijd doodgaan, hebben we geen tijd om begrafenissen voor ze te organiseren.
And so many new cells are born, we don't have time to celebrate their birth.
En zoveel nieuwe cellen worden geboren dat we geen tijd hebben om hun geboorte te vieren.
The fact is that we are experiencing both life and death in every millisecond.
En het feit is dat we zowel leven, geboorte als dood in elke milliseconde meemaken.
We are living and dying in every moment of our daily life.
We worden geboren en we sterven op elk moment van ons dagelijks leven.
And it is possible to die happily in every moment.
En het is ook mogelijk om gelukkig dood te gaan in elk moment.
If we get the insight that birth and death, life and death, are just two aspects of the same thing, and then we no longer discriminate against death and become fearful of it.
En als we zien dat geboorte en dood, leven en dood, twee aspecten van hetzelfde zijn, dan zijn we er niet langer bang voor.
So the very moment when we arise, we begin to die already.
Dus op hetzelfde moment dat we ontstaan, dan gaan we ook al meteen dood.
And the process of dying begins from B to D.
En het proces van doodgaan, dat begint bij B en loopt door tot D.
And at this point we call D, there is no death anymore. You cannot die anymore. You will not meet your death there.
En op het moment en op het punt dat we D noemen, dan is daar geen doodgaan meer. Daar kan je je dood niet ontmoeten.
Death as the object of your fear do not exist here.
Dood als het object van je angst bestaat hier niet.
And yet most of us are afraid of facing death at this point.
En toch zijn de meesten van ons bang om de dood in de ogen te zien op dat punt.
At this point, both life and death just stop in order to give place to another phase of life and death.
En op dit moment stoppen leven en dood gewoon om ruimte te maken voor een ander aspect of van leven en dood.
So if we believe that the segment from B and to D is life, and the segment from D on is death, we are not practicing right thinking.
Dus als we geloven dat het stukje van B naar D leven is, en vanaf D dood, dan beoefenen we niet de juiste zienswijze.
Because right thinking is based on right view.
Want het juiste denken is gebaseerd op de juiste zienswijze.
Fear of dying is a big fear.
De angst voor de dood is een grote vrees.
And that is because you have a notion of death that does not reflect the truth.
En dat komt doordat we een idee van de dood hebben die niet de waarheid weerspiegelt.
According to right view, birth and death co-arise at the same time.
Volgens de juiste zienswijze co-ontstaan geboorte en dood op dezelfde tijd.
And we are living, experimenting birth and death in every moment of our daily life.
En we leven als we geboorte en dood op elk moment van ons dagelijks leven ontmoeten.
If we meditate on that, we can remove the object of our fear.
Als we daarop mediteren, dan kunnen we het object van angst weghalen.
And it is possible to experience life and death in every minute, in every second with joy and happiness.
En het is mogelijk om leven en dood in elke minuut en elke seconde te ontmoeten met vreugde en geluk.
So far we have considered suffering, happiness.
Tot nu toe hebben we het gehad over lijden en geluk.
Being and non-being.
Zijn en niet zijn.
Birth, life and death.
Leven en dood. Geboorte en dood.
If being and non-being are only two concepts.
Als zijn en niet zijn enkel twee concepten zijn.
Then we can solve already many problems.
Dan kunnen we daarmee al heel veel problemen oplossen.
Many scientists still believe that the cosmos has been created from from nothingness.
Veel wetenschappers geloven nog steeds dat de kosmos voort is gekomen uit nietsheid.
And now we have the theory of Big Bang.
En nu hebben we de theorie van de Big Bang.
Explaining how non-being has become being.
Die uitlegt hoe niet zijn zijn is geworden.
And that kind of thinking, according to Buddhist wisdom, is not right view because it has not transcended the notion of being and non-being.
En volgens de boeddhistische wijsheid zijn dat soort ideeën niet de juiste zienswijze, want ze overstijgen niet zijn en niet zijn.
In Buddhism there is a word that is used more frequently. That is the word manifestation.
En in Boeddhisme is er een woord dat vaker wordt gebruikt en dat is het woord manifestatie.
Vishnapti.
Vishnapti.
The left and the right.
De rechterkant en de linkerkant.
They manifest.
Manifesteren zich.
Before manifestation, death manifestation, we have not seen them.
Voor hun manifestatie hebben we ze niet gezien.
But that does not mean that they belong to the realm of non-being.
Maar dat betekent nog niet dat ze tot het rijk van niet zijn horen.
Tôi có thể đâu. When you come to Plum Village in the month of August, you see many sunflowers field.
Als je in de maand augustus naar Plum Village komt, dan zie je veel zonnebloemvelden.
But if you come by the month of May, you don't see them.
Maar als je in de maand mei komt, dan zie je ze niet.
But the farmers have plowed the land and planted the seeds already.
Maar dan hebben de boeren al wel het land geploegd en de zaden gezaaid.
And if you don't see sunflowers, you cannot say that they belong to the realm of non-being.
En als je geen zonnebloemen ziet, dan kun je niet zeggen dat ze tot het rijk van niet zijn behoren.
They need the heat of July, August in order to manifest as a beautiful flowers.
Ze hebben de warmte van juli en augustus nodig om zich te kunnen manifesteren als prachtige bloemen.
So something that has not manifested, you cannot say that they belong to the realm of non-being.
Dus iets dat zich nog niet heeft gemanifesteerd, daarvan kan je niet zeggen dat dat tot het rijk van niet zijn behoort.
In this Dhamma hall, there is a lot of television signals, radio signals. You don't see.
En in deze zaal zijn er een heleboel radio- en televisiesignalen en die zie je niet.
If you have a television post, these signals have a chance to manifest for you.
Maar als je een televisietoestel hebt, dan hebben die signalen de kans om zich te manifesteren, zodat je ze kan zien.
So when things manifest, we should consider them as manifestation and not birth, not creation. Because to be born, to be created means from non-being, you suddenly become being.
Dus als dingen zich manifesteren, dan moet je ze niet zien als geschapen, als geboren. Want geboren worden betekent overgaan van niet zijn naar zijn.
In the depth of our consciousness, there is a seed of anger.
In het diepst van ons bewustzijn, daar is een zaadje van boosheid.
And you don't see that seed of anger before it manifests.
En je ziet dat zaadje van boosheid niet voordat het zich manifesteert.
The person might be having a good time. You don't think that anger is in him, but in fact, the seed of anger is in him.
Misschien heeft die persoon het wel heel erg naar zijn zin en dan denk je misschien dat er geen zaadje van boosheid in die persoon is. Maar in werkelijkheid is dat zaadje er wel.
And if conditions are sufficient, the seed of anger in him will manifest and you see anger very clearly.
En als de voorwaarden daarvoor voldoende zijn, dan manifesteert dat zaadje zich in die persoon en dan zie je heel duidelijk de boosheid.
So in the teaching of the Buddha, when conditions are sufficient, something manifests.
Dus volgens het onderricht van de Boeddha manifesteert iets zich als de voorwaarden daartoe voldoende zijn.
That is not birth, that is not creation.
En dat is geen geboorte en dat is geen schepping.
And when conditions are no longer sufficient, something stop its manifestation. You cannot see, you cannot say that is death, that is destruction.
En als er niet meer aan de voorwaarden voldaan wordt, dan stopt iets met zich te manifesteren. En je kan dan niet zeggen dat het dood is of vernietiging.
So using the word vinapti, manifestation, we can avoid the notion of being, non-being, creation and destruction.
Dus als we dat woord vijnapti, manifestatie, gebruiken, dan kunnen we vermijden om de woorden dood en vernietiging te gebruiken.
Right view can be described as the insight of non-duality, the insight of interbeing.
De juiste zienswijze kan beschreven worden als het inzicht van niet-dualiteit en van interzijn.
You get right view when you have been able to remove notions of being and non-being, birth and death.
En je krijgt de juiste zienswijze als je in staat bent om ideeën als zijn en niet zijn, geboorte en dood te verwijderen.
And if right view is there, you can practice right thinking.
En als de juiste zienswijze aanwezig is, dan kan je het juiste denken beoefenen.
Right thinking is thinking in the direction of non-discrimination, non-duality.
Het juiste denken is denken in de richting van niet-discriminatie, geen dualiteit.
And right thinking help you to dissipate, to remove the fear in you.
En het juiste denken helpt je om de angst in je te verwijderen.
In a situation of conflict, both parties have a lot of fear in themselves.
Als er een conflictsituatie is, dan hebben beide partijen een hoop angst in zich.
Sometimes the Hindu are afraid of the Muslim, and the Muslim at the same time are afraid of the Hindu.
Soms zijn de Hindoes bang voor de moslims, en de moslims zijn tegelijkertijd bang voor de Hindoes.
In other situations, Muslims are afraid of Christians, and Christians are afraid of Muslims.
En in andere situaties zijn moslims bang voor christenen, en christenen zijn bang voor moslims.
And we think of the other as a threat to our survival, to our national identity, and so on.
En we denken aan de ander als een bedreiging voor onze overleving, voor onze nationale veiligheid, enzovoort.
And if we can remove the notion of cause by the arising of opposites, and then we can very well deal and transform our fear.
En als we de ideeën die ontstaan door de tegengestelde verwijderen, dan kunnen we heel goed onze angst overstijgen.
When a Christian look into the person of a Muslim, he or she can see the fear in it.
En als een christen naar een moslim kijkt, dan kan hij heel goed de angst daarin zien.
And if we look deeply, we recognize that the kind of suffering a Muslim has in himself is very much like the kind of suffering that we have in ourselves.
En als we diep kijken, dan kunnen we zien dat het soort lijden dat een moslim in zich heeft heel erg hetzelfde is als het lijden dat wij zelf in ons hebben.
In Plum Village we have hosted retreats for Palestinians and Israelis. And we have seen that the suffering of both sides are very much similar to the other side.
En in Plum Village hebben we retraites gegeven voor Palestijnen en Israëli's. En we hebben gezien dat het lijden van de ene kant heel erg gelijk is aan het lijden van de andere kant.
And we have organized sessions so that both sides could have a chance to speak of their own suffering.
En we hebben sessies georganiseerd waarbij elke kant de gelegenheid had om te spreken over zijn eigen lijden.
Each side should be able to tell the other side all kind of suffering that they have been they have experienced
Elke kant zou de gelegenheid moeten krijgen om de andere kant te vertellen van alle soorten lijden die ze ervaren hebben.
You have the duty to tell the other group of your own suffering, but try not to blame, not to accuse.
Je hebt de taak om de andere groep van je eigen lijden te vertellen, maar te proberen om niet te beschuldigen.
Because if you suffer so much, if you accuse, if you blame the other side, will not be able to listen to you and understand your suffering.
Want als je praat en je niet en je daarbij de andere kant beschuldigt, dan zal die andere kant niet in staat zijn om naar jouw lijden te luisteren.
So the Palestinians have the chance to talk to tell the Israelis about the suffering, the fear undergone by children and adults.
Dus de Palestijnen hadden de kans om de Israëli's te vertellen van de angst en het lijden dat werd ondervonden door kinderen en volwassenen.
And they have to tell everything, but they should apply the techniques of love and speech, not accusing, not blaming.
En ze moesten alles vertellen, maar daarbij de techniek toepassen van liefdevol spreken en niet beschuldigen.
That means you want to help the other side to understand.
En dat betekent dat je de andere kant wilt helpen om je te begrijpen.
And if you accuse, you blame, the other side will not have the capacity to listen to you, and you cannot help them.
En als je beschuldigt, dan zal de andere kant niet in staat zijn om naar je te luisteren, en dan kun je ze ook niet helpen.
And the other side knows also that they will have a chance to talk about their own suffering.
En de andere kant weet dat zij ook in de gelegenheid zullen zijn om over hun eigen lijden te vertellen.
So they try not to interrupt this side, so that this side have a chance to empty their heart.
En zij proberen die andere kant niet te onderbreken, zodat die kant de gelegenheid heeft om heel zijn hart alles te vertellen wat op het hart ligt.
If there are misunderstanding, wrong perception on the other side, this side will have time later on to provide some informations that can help correct these wrong perceptions, but not now. Now is only the time to listen.
En als er aan die ene kant wat misverstanden zijn en wat verkeerde waarnemingen, dan heeft de andere kant later de kans om die misverstanden en verkeerde waarnemingen te corrigeren. Maar niet nu. Nu is alleen maar de tijd om te luisteren en te begrijpen.
And listen to the suffering of the other side is also a deep practice.
En luisteren naar het lijden van de andere partij is ook een diepe beoefening.
If you sit and listen attentively, you help them to suffer less.
Als je gaat zitten en heel aandachtig luistert, help je ze om minder te lijden.
Maybe no one has been able to listen to them in that way.
En misschien is er tot nu toe niemand geweest die op die manier naar hen heeft kunnen luisteren.
Now, if you practice listening with compassion, you make them suffer less.
En als jij nu het luisteren met mededogen beoefent, dan zorg je ervoor dat ze minder lijden.
So during many days, both groups, Palestinians and Israelis, just practice calming themselves down by the practice of breathing, walking, sitting. And after that, we initiated them to the practice of listening, compassionate listening.
Dus eerst hadden beide kanten een aantal dagen om zichzelf te kalmeren door de beoefening van lopen en zitten en ademen. En daarna wijden we ze in de beoefening van het diep luisteren.
When the Israelis listen to the Palestinians telling them of the suffering, they recognize maybe the first time and that the other side has suffered very much, exactly the same kind of suffering that this side has gone through.
En toen de Israëli's voor de eerste keer naar de Palestijnen luisterden, toen ze over hun lijden spraken, toen zagen ze eigenlijk direct voor het eerst dat die andere partij heel erg lijdt en misschien op dezelfde soort lijden als dat waardoor ze wat ze zelf beleefd hebben.
And for many, it's for the first time they recognize people on the other side as human beings who have suffered exactly like themselves.
En voor velen was het de eerste keer dat ze mensen van de andere partij erkenden als levende wezens die net zo hebben geleden als zij zelf.
When you understand their suffering, you feel compassion for them, and suddenly you don't hate anymore. You are not afraid of them anymore.
En als je hun lijden begrijpt, dan voel je, ontstaat er mededogen en plotseling haat je niet meer en ben je niet meer bang.
And your way of looking at them has changed. They see acceptance and compassion in your eyes and they suffer less right away.
En dan is jouw manier om naar hun te kijken veranderd. En ze zien mededogen in je ogen en begrip. En dat vermindert direct hun lijden.
These sessions of deep listening were organized in such a way that people have enough time to listen and to tell about their own suffering.
En deze sessies van diep luisteren werden op zo'n manier georganiseerd dat de mensen genoeg tijd hadden om te luisteren en ook om te praten over hun eigen lijden.
And those of us who are not Palestinian, who are not Israelis, we are monks, nuns, lay practitioners. We come and sit down and breathe and support their practice.
En deze van ons die geen Israëli of Palestijnen waren, maar monniken, nonnen en leken beoefenaren, we gingen erbij zitten en ademden en ondersteunen hun beoefening.
We sit down, we practice mindful breathing, we offer the collective energy of peace and mindfulness so that they can practice listening with compassion to each other.
En we gingen zitten en we beoefenden het aandachtig ademen zodat zij de kans hadden om met compassie naar elkaar te luisteren.
When the two groups came for the first time, for the first days, it's very difficult. They could not look at each other and smile.
Toen die twee groepen voor het eerst kwamen, was het heel moeilijk. Ze konden niet naar elkaar kijken en glimlachen.
But after a few weeks, they are able to share a meal together. And they can hold hand in order to practice walking meditation together.
Maar na een paar weken zijn ze in staat om een maaltijd te delen en om elkaars hand vast te houden tijdens de loopmeditatie.
And on the last day of the retreat, they came together as one group, not two groups, and reported to the whole Sangha about the progress of their practice.
En op de laatste dag van de retraite kwamen ze naar voren als één groep, niet als twee groepen. En ze vertelden de Sangha van de effecten van hun beoefening.
And everyone may make the promise that when they go back to the Middle East, they will try to organize Sanghas and the practice so that other Israelis and Palestinians can come and practice and suffer less.
En toen ze teruggingen, toen beloofden ze dat als ze naar het Midden-Oosten terug zouden gaan, dat ze sangha's zouden opzetten. En dat de andere Palestijnen en Israëli's minder zouden lijden.
I think the same practice could be organized by us. And the first thing we should do is to look deeply and to see that on that side there is a lot of fear and suffering also.
En hetzelfde soort beoefeningen zouden door ons opgezet kunnen worden. En het eerste dat we zouden moeten zien is om te gaan zitten en te zien dat er aan de andere kant een hoop angst en lijden is.
In the beginning we think that we are the only one who suffer, who have a lot of fear.
Eerst denken we dat wij de enige zijn die lijden en die zoveel angst heeft.
And if you get close enough to them and look, we see that they have also a lot of fear of us and suffering also.
Maar als we dichterbij kijken, dan zien we dat zij ook een hoop angst hebben, angst voor ons en lijden.
And when we can see their suffering and their fear, we suffer less.
En als we hun angst en hun lijden kunnen zien, dan lijden wij minder.
And if we can look at them with compassionate eyes and the willingness to help, we will be able to help them.
En als we naar ze kunnen kijken met ogen van mededogen, dan zullen we in staat zijn om ze te helpen.
I think the Dutch people has a tradition of compassion, tolerance.
Ik denk dat de Nederlandse mensen een traditie hebben van compassie en tolerantie.
Generosity.
Vrijgevigheid.
And if you continue to cultivate these virtues, these energies, you would be able to help them.
En als je door blijft gaan om deze kwaliteiten, deze energieën te cultiveren, dan zul je in staat zijn om ze te helpen.
And first of all, we should sit down and look deeply in order not to become victims of discrimination and fear.
En eerst moeten we gaan zitten en diep kijken om geen slachtoffer te worden van discriminatie en vrees.
When you are able to produce a thought of compassion and non-discrimination, that thought begin to heal yourself and heal the world.
Als je in staat bent om een gedachte van niet-discriminatie en mededogen te produceren, dan zal die gedachte jezelf en de wereld genezen.
Producing a thought of hate and despair can destroy our health and can destroy the world.
En het produceren van een gedachte van haat en wanhoop kan onszelf vernietigen en kan de wereld vernietigen.
That is why practitioners like us should be able to produce thoughts of non-discrimination, tolerance, compassion every day for our healing and for their healing at the same time.
En daarom zouden beoefenaars als wij in staat moeten zijn om gedachten te produceren van tolerantie en mededogen, zodat hun lijden en ons lijden elke dag minder wordt.
Also with right view, with the insight of interbeing, we can also produce, practice what we call right speech.
En ook met de juiste zienswijze en het inzicht van in te zijn, dan kunnen we ook het juiste spreken produceren.
What we say, what we write, should carry the insight of non-discrimination, should carry elements of understanding and compassion.
En wat we zeggen en wat we schrijven zou het inzicht van niet-discriminatie in zich moeten dragen en elementen van begrip en mededogen.
When we sit down and write a letter of forgiveness, understanding and compassion, the writing begin to make us feel much better. It's nourishing and healing.
Als we gaan zitten en een brief schrijven van vergeving en begrip en compassie, dan maakt het schrijven van die brief dat we ons beter voelen. Het werkt voedend en genezend.
The other person has not read the letter yet. But why we write the letter of compassion, forgiveness, we profit from our own writing. It is good for our health.
De andere persoon heeft de brief nog niet gelezen, maar terwijl we die brief schrijven van mededogen en vergeving, dan profiteren we van ons eigen schrijven. Het is goed voor onze gezondheid.
And right speech can help heal ourselves and heal the world at the same time.
En het juiste spreken kan ons genezen en tegelijkertijd de wereld genezen.
Many of us have an iPhone, a computer. We can send an email, we can send a message. We can talk over the telephone and practice right speech.
Veel van ons hebben een iPhone of een computer. En we kunnen een bericht sturen of een e-mail schrijven. En we kunnen deze apparaten gebruiken om het juiste spreken te beoefenen.
If your message is full of understanding and compassion, you'll be able to remove fear and anger from him, for her, from her.
Als je in staat bent een bericht te produceren met begrip en compassie, dan ben je ook in staat om angst en haat van hem of haar weg te halen.
So next time when you hold your portable telephone, you look at it and you say, dear telephone, you are a Dharma instrument for me to practice loving speech.
Dus de volgende keer als je naar je mobieltje kijkt, dan kun je naar dat mobieltje kijken en zeggen, lief mobieltje, je bent een instrument voor Dharma en voor het beoefenen van liefdevol spreken voor mij.
According to the fourth mindfulness training, what you say, what you write, should only convey compassion, understanding.
En volgens de vierde aandachtsoefening zou wat je zegt en wat je schrijft alleen maar begrip en compassie moeten bevatten.
What you say can inspire confidence and openness in another person.
Wat je zegt kan openheid en
and generosity can be practiced with loving speech. You don't need the money in order to practice generosity.
En vrijgevigheid kun je beoefenen met liefdevol spreken. Je hebt geen geld nodig om vrijgevigheid te beoefenen.
And with the right view, with the insight of interbeing, we will be able to practice also right action.
En met de juiste zienswijze en het inzicht van in te zijn, zul je ook in staat zijn om het juiste handelen te beoefenen.
Action here is the action physical with our physical body.
En met handelen wordt hier bedoeld het handelen met ons fysieke lichaam.
What we do with our body that can protect, that can save, that can help. Is called right action.
Datgene wat we met ons lichaam doen en dat kan beschermen en redden en helpen, dat noemen we juist handelen.
Well, any act of like eating, building, driving can be considered to be right action.
En elke handeling, zoals eten en bouwen en rijden, kan beschouwd worden als een juiste handeling.
We eat, we drive in such a way that can protect the living beings, the environment, and so on.
We kunnen eten en rijden op zo'n manier dat we levende wezens en het milieu beschermen.
And thinking, speaking, and acting in Buddhism is called karma.
En denken, spreken en handelen wordt in het boeddhisme karma genoemd.
Karma means action.
Karma betekent actie, but handelen.
Not only physical action, but also speaking and thinking.
Niet alleen maar fysiek handelen, maar ook spreken en denken.
Thinking is already acting.
Denken is al handelen.
By the practice of right thinking, we can already heal the world and ourselves.
Door de handeling van het juiste denken kunnen we de wereld en onszelf al genezen.
And we know that right thinking is possible when we can remove notions like being and non-being, birth and death, and all kind of discrimination.
En we weten dat het juiste denken mogelijk is als we concepten als zijn en niet zijn, geboorte en dood en allerlei soorten discriminatie kunnen verwijderen.
Every thought that we produce, everything that we say, will continue to have an effect on us. And on the world.
Elke gedachte die we produceren en alles wat we zeggen zal een effect blijven hebben op onszelf en op de wereld.
And they have to cause a chain reaction in the future.
En ze veroorzaken een kettingreactie in de toekomst.
And when this body disintegrates, we are continued always with our karma, our action, our people action.
En als dit lichaam uit elkaar valt, worden we altijd voortgezet door ons karma, ons handelen, ons drievoudig handelen.
So, to consider the dissolution of the body, this body is death, is the end of our life, is wrong view.
Dus als we dit lichaam beschouwen als de dood van het lichaam is het einde van het leven, dan wordt dat beschouwd als onjuiste zienswijze.
Because in our daily life we keep producing thought, speech and action, and these are our real continuations.
Want in ons dagelijks leven blijven we denken, gedachten, spraak en handelen produceren, en dat is onze werkelijke voortzetting.
We should be able to see us not only in this body, but out of this body.
We zouden onszelf niet alleen in dit lichaam moeten kunnen zien, maar ook buiten dit lichaam.
Suppose half of your cloud has become rain.
Stel je voor dat de helft van je wolk regen is geworden.
And that half is looking down on earth and saw her continuation down here on earth.
En die helft die kijkt naar beneden op de aarde en ziet haar voortzetting daar beneden op de aarde.
The practitioner should know that everything she produces in terms of thought, speech and action continue her out there in the world.
En de beoefenaar zou moeten weten dat alles wat ze produceert in termen van denken, spreken en handelen,
we are not,
haar voortzet daar buiten in de wereld.
We are not only in here, we are out there.
We zijn niet alleen hier binnen, maar ook daar buiten.
It's like the cloud looking down and see herself in the cornfield, in the river and so on.
Het is als de wolk die naar beneden kijkt en zichzelf ziet in het korenveld, in de rivier enzovoort.
According to this practice of this teaching, it is possible to continue beautifully into the future.
Volgens de beoefening van dit onderricht is het mogelijk om op een mooie wijze in de toekomst voortgezet te kunnen worden.
There is a bank account somewhere in which we deposit our speech, our thought and our action.
Ergens bestaat er een bankrekening waarop we onze spraak, ons denken en ons handelen zetten.
The bank account is well there, only its nature is non-local.
Die bankrekening die bestaat, alleen de aard van die rekening is niet lokaal.
Nothing is lost.
Niets gaat verloren.
Every thought that you produce is your continuation.
Elke gedachte die je produceert is je voortzetting.
And as a good practitioner, you should produce a thought that is worth yourself.
En als goede beoefenaar zou je een gedachte moeten produceren die jou waard is.
With mindfulness and concentration, we should be able to produce thought of compassion, non-discrimination, loving kindness.
En met volle aandacht en concentratie zouden we gedachten moeten kunnen produceren van mededogen, liefdevolle vriendelijkheid.
And we should also be able to produce the kind of speech that carries within itself the spirit of non-discrimination, loving kindness, compassion.
En we zouden ook spraak moeten kunnen produceren die in zich draagt non-discriminatie, liefdevolle vriendelijkheid en mededogen.
The French philosopher Jean-Paul Sartre said something like, "Man is the sum of his action."
De Franse filosoof Jean-Paul Sartre heeft iets gezegd als: "Een mens is de optelling van zijn acties, van zijn handelingen."
La somme de ses actes.
De mens is de optelling van zijn handelingen.
Very close to the Buddhist view of karma. You are what you think, you are what you say, you are what you do.
Dat ligt heel dicht bij het boeddhistische begrip van karma. Je bent wat je zegt, je bent wat je denkt, je bent wat je doet.
An orange tree can produce beautiful orange leaves, beautiful orange blossom and oranges.
Een sinaasappelboom kan prachtige sinaasappelbloesem, sinaasappelvruchten produceren.
And a beautiful human being can produce beautiful thought, beautiful speech and beautiful action.
En een menselijk wezen kan mooie gedachten, mooie spraak en mooi handelen produceren.
So every thought of ours bears our signature. We cannot say, it's not my thought.
Dus elk van onze gedachten bevat onze handtekening. We kunnen niet zeggen, dat is mijn gedachte niet.
Anything you say, bear your signature.
Alles wat je zegt, draagt je handtekening.
So we are responsible for our own action.
Dus we zijn verantwoordelijk voor onze eigen actie.
And if it happens that yesterday I did something not right, I have to do something in order to transform it.
Dus als ik gisteren heb gedaan wat niet juist is, dan moet ik iets doen om dat te transformeren.
Suppose in the past we had said something not kind to our grandma.
Stel je voor dat we in het verleden iets tegen onze oma hebben gezegd dat niet zo aardig was.
And now she is no longer alive for us to say sorry.
En ze leeft nu niet meer en we kunnen geen sorry meer zeggen.
And we still carry that complex of guilt with us.
En we dragen nog steeds dat complex van schuld in ons.
But now with the practice, it is possible to do something in order to erase that kind of unskillfulness in the past.
Maar nu is het met onze beoefening mogelijk om dat soort onvaardige dingen van het verleden weg te gummen.
Because the past is not exactly gone. The past is still there, disguised in the present moment.
Want het verleden is nog niet weg. Het verleden is er nog steeds, vermomd in het huidige moment.
Because the complex is still there, the suffering is still there. You can touch it.
Het complex is er nog steeds en het lijden is er nog steeds. Je kan het aanraken.
So you can sit down, you breathe in and out deeply and recognize that in every cell of your body there is the presence of your grandma.
Dus je kan gaan zitten en diep in en uitademen en herkennen dat in elke cel van je body, van je lichaam, je grootmoeder aanwezig is.
Grandma, I know that you are there in every cell of my body. I am your continuation.
Oma, ik weet dat je daar bent in elke cel van mijn lichaam. Ik ben je voortzetting.
I am sorry I have said something that make myself suffer and make yourself suffer.
Het spijt me dat ik iets heb gezegd dat mij heeft laten lijden en dat jou ook heeft laten lijden.
Please listen, Grandma. I promise you that from now on I will not say such a thing anymore to anyone.
Luister alsjeblieft, oma. Ik beloof dat ik zoiets nooit meer zal zeggen tegen niemand.
Grandma, please accept to help me in this practice.
Oma, alsjeblieft, accepteer het om mij te helpen met deze beoefening.
When you talk to your grandma like that, you can see your grandma smiling to you and you delete the suffering and the complex in the past.
En als je op zo'n manier tegen je oma praat, dan kan je zien dat je oma tegen je glimlacht en dan verwijder je al die dingen uit het verleden.
So if yesterday we had produced a thought of anger and hate, today we know that it's not the kind of thought such a partner such as us should produce, and we sit down and we produce a thought in the opposite direction, a thought of non-discrimination, a thought of compassion and tolerance.
Dus als we gisteren een gedachte hebben geproduceerd van haat en discriminatie en we vandaag zien dat dat niet een gedachte is die een beoefenaar als wij zou moeten produceren, dan kunnen we gaan zitten en een andere gedachte produceren die tegenovergesteld is. Een gedachte met tolerantie, non-discriminatie en mededogen.
And as soon as we produce the new thought, a thought of non-discrimination and compassion, it can catch up with the thought of yesterday very quickly and neutralize it.
En zodra je die nieuwe gedachte produceert, de gedachte van niet-discriminatie en mededogen, dan kan die gedachte van gisteren heel snel inhalen en hem neutraliseren.
So the practice of right thinking, right speech and right action done today can change also the past and prepare for a good future.
Dus die gedachte van het juiste denken van vandaag of het juiste spreken, het juiste handelen van vandaag, kan het verleden veranderen en een goede toekomst voorbereiden.
And establish ourselves in the here and the now. We have the free will in order to do that. And thanks to the energy of mindfulness and concentration, we be able right in the here and the now, correct the past and prepare for a future.
En als we dat met volle aandacht en concentratie doen, dan kunnen we daarmee het verleden corrigeren en een goede toekomst voorbereiden.
In order to earn, to arrive at the right view, the Buddha recommends us the practice of right mindfulness and right concentration.
En om aan te kunnen komen bij de juiste zienswijze, dan vraagt de Boeddha ons voor te bereiden door de juiste aandacht en de juiste concentratie.
And these already six elements of the noble, the more noble, the Eightfold Path recommended by the Buddha.
En dat zijn al zes elementen van het achtvoudige pad dat door de Boeddha is aanbevolen.
The other two is right livelihood.
De andere twee zijn de juiste levenswijze.
And
right, juiste levensonderhoud.
And right diligence.
En de juiste toewijding, de juiste ijver. De juiste inspanning.
Tomorrow we will continue with the sutras of mindful breathing and we discuss about concentration and right diligence.
En morgen zullen we verder gaan met de sutra over de ademhaling en dan zullen we kijken naar de juiste aandacht en de juiste inspanning.